de gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze kerkdienst. Morgen gaat dominee S. Griffioen uit Eemdijk voor. Het schriftgedeelte dat vanmorgen centraal staat is Openbaring 1, vers 9 tot 20. Openbaring 1, vers 9 tot 20. En het thema van de prediking is: Jezus openbaart zich aan Johannes op Patmos. Twee mededelingen van de kerkraad. En met betrekking tot de uitzending van deze dienst en het geluid, kan er nog niet gegarandeerd worden dat het geluid perfect zal overkomen. Dus degenen die op afstand met ons meebeleven, weten dat. Er kan wat hapering zijn in het geluid. Dan over de hervormingsavond aanstaande zaterdag 28 oktober om 19:30 wordt de reformatieherdenking, hervormingsavond, wordt in ons kerkgebouw georganiseerd, gehouden. Deze wordt weer georganiseerd door de hervormde gemeente en de hersteld hervormde gemeente, ook samen met ons. En u bent hiervoor van harte uitgenodigd. Dan over de collecte. De fysieke collecte tijdens de dienst is voor ons jeugdwerk en verenigingsleven. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag overmaken, maandelijks per bank. Laten we nu samen zingen, Psalm 67, vers 1. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, voor eeuwig de trouw bewaart en nooit loslaat de werken van zijn handen. genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gemeente deze dienst voortzetten met elkaar te zingen op Psalm 42 en hoofdstuk 1 en 3. 42, 1 en 3. Dichter spreekt zichzelf toe. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En wat is dat soms nodig, hè, dat je jezelf toespreekt? Wat ben je somber? Wat laat je je neerdrukken door de dingen die gebeuren? Misschien hebt u dat ook wel vanmorgen. Of jij, je zit hier en er gebeurt van alles om je heen. Er gebeurt van alles in de wereld. Er gebeurt misschien van alles in je leven. En het grijpt je bij de keel en het drukt je te neer. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Jezelf toespreken. Ik hoop dat je dat soms ook doet. Maar toegesproken worden door God, dat is nog veel beter. En ik hoop dat dat vanmorgen gebeurt. Dat we toegesproken worden door God en door bemoedigd worden sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van hetgeen boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig, een heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat, de 10 geboden in 2, toen hij zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. voordat we gemeente de schriften openen, bidden we om de opening van ons hart, de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, getrouwe en almachtige God, wij danken u dat u ons vanmorgen hier samenbrengt. Wonder van genade, als we zien op onszelf. Wonder van genade, als we zien in deze wereld, waar op zoveel plekken dit niet kan. In een gebouw samenkomen met zoveel mensen, in alle openheid, in alle veiligheid ook. Onze psalmen zingen naar hartelust, wat een voorrecht. En heren, we bidden of deze dienst mag zijn tot uw eer. En dat zal het niet zijn als het van ons afhangt. Daarvoor hebben we maar al te goed gekeken in die spiegel van uw wet en is het ons ook aangezegd. Op een bepaalde manier. Heren, u laat aan ons zien wat een juiste levenswandel is. En we hebben die 10 geboden gehoord, vorige week ook. Maar het ging niet zoals u van ons hebt gevraagd. Afgelopen week. Op vele manieren en op vele momenten gezondigd tegen uw heilige wil. En als we dan zo tot u komen aan het begin van deze dienst, dan past het ons om vergeving te vragen over al die zonden. Vergeving te vragen over al die keren dat we u geen recht deden, dat we onze naasten geen recht deden, dat we onszelf geen recht deden. Heer, want dat kan ook. Dat we niet tevreden zijn met hoe u ons geschapen hebt, dat we het moeilijk hebben met onze identiteit wellicht. En heren, er kan zoveel worsteling zijn, ook op dat punt, en we leggen het alles voor u neer. Ook al die moeite, die zorgen die er zijn, die ons in de weg zitten, misschien wel in de weg zitten om te luisteren vanmorgen, en wij bidden u, wilt u dat alles van ons afnemen, het komende uur, en dat we ja, hier werkelijk beseffen dat we voor uw aangezicht staan en zitten, en dat u voor een ieder woorden hebt. Niet alleen de woorden van de spiegel van uw wet, maar ook de woorden van uw evangelie. Woorden van vrijspraak, woorden van eeuwig leven, woorden van troost, woorden van bemoediging. Heer, wilt u onze harten daarvoor openen? Onze harten die van nature zo dicht zitten, open die harten door uw woord en geest en voor uw woord. En geef dat we de woorden van u begrijpen. Maar ook dat we het willen begrijpen. Dat ook onze wil moet omgebogen worden, in lijn gebracht worden met uw wil. Heer, wilt u dat doen? En ja, dan willen we het toch maar opnieuw. Wilt u dan zelf maar zorgen dat u aan uw eer komt? Vanmorgen. Wilt u ook daarin zijn? En daarin werken? In ons bidden, in ons danken, in ons zingen, in ons lezen, in ons overdenken, in het geven van onze gaven ook. Mag het alles meewerken ten goede. Mag het alles tot eer en verheerlijking van uw grote naam strekken. Tot groei van geloof. Tot opbouw van uw gemeente. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, we hebben met elkaar Psalm 42 gezongen. Een psalm waar verlangen in doorklinkt. Het verlangen om u te mogen ontmoeten. En wat kan ook dat een worsteling zijn voor velen. We leven in een tijd die totaal is afgesloten van het hogere, van u. Totaal geïsoleerd lijkt te zijn van u. En in ons dagelijks leven komt u nauwelijks nog ter sprake. Op ons werk zijn, als we met buren zijn, met kennissen zijn wellicht, familieleden misschien zelfs ook, en in die wereld u beleiden, in uw geloof, u navolgen, Heer Jezus. We vinden dat zo moeilijk, als ouderen, maar ook als jongeren. En Heer, we beleiden dat we vaak zo ingezakt leven als christenen. En we bidden, wilt u het anders maken? Wilt u ons helpen om in deze tijd christen te zijn. In deze tijd. Woorden te spreken die ertoe doen. In deze tijd. Een discipel van u te zijn, Heer Jezus. Help ons daarin. Als leden van de gemeente. Help ons daarin. Als kerkraadsleden. Als jeugdwerkleiders. Als kringleiders. Of op welke plek u ons maar stelt. In uw gemeente of in uw koninkrijk. Ja, Heere, help ons. Hij laat ons nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help ons op onze gebeden. Niet door onszelf, maar door uw gerechtigheid. In Christus Jezus, verworven. Heer, we bidden voor een ieder die een taak heeft geborgen in of rondom deze dienst. Wilt u hem of haar nabij zijn? We leggen dat alles in uw handen. Onze ogen zijn gericht op u. Laat er een woord zijn voor een ieder en laat een ieder geraakt worden. In Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We openen de Bijbelgemeente in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek. We lezen Openbaring. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Ik heb even getwijfeld of we heel Openbaring 1 zouden lezen, maar de preek gaat over vers 9 tot en met 20, dus het lijkt me goed om ook de schriftlezing daar wat toe te beperken. Johannes, de apostel, zit op Patmos. En hij richt zich tot 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. En die gemeenten die leven in moeilijke situaties, de meeste althans. Situaties die je niet één op één kunt vergelijken met onze situatie hier, maar op een bepaald moment toch ook weer wel. En dat maakt dit Bijbelboek en ook dit gedeelte bijzonder actueel. Openbaring 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien hebt. En wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover gemeente de lezing van Gods woord. Zalig bent u als u het woord van de Heere hoort. En dat ook bewaart. gaan als inleiding op de prediking met elkaar zingen. Psalm 149, vers 1 en 3. Jongens en meisjes, even een vraag aan jullie. We hebben net wel een heel moeilijk zinnetje gezongen. En met dat ik het zong, dacht ik, ja, dat moet ik toch wel even uitleggen. Op hun legers zingen. Wat zijn dat, legers? In dit geval zijn het niet groepen soldaten die aan het vechten zijn, maar hier wordt met legers bedoeld je bed. Je kunt op je bed zingen. Nou, dat is een oud-Nederlands woordje, leger, de plaats waar je je hoofd neerlegt. Dat wordt hier bedoeld. Als je de Heere mag kennen, dan kun je, ook al zit je soms in de zorgen over van alles en nog wat, kun je toch soms op je bed zingen. Nou, denk maar aan Paulus en Silas bijvoorbeeld, hè, in de gevangenis. Die konden zingen in de nacht, terwijl ze in grote moeilijkheden zaten. Nou, iets dergelijks hebben we net gezongen. De tekstgemeente voor de prediking is het gelezen schriftgedeelte. En na het amen van de preek zingen we Psalm 118, vers 8 geliefde gemeente, we leven, ik refereerde daar net al eventjes aan, in een moeilijke en onheilspellende tijd. En dat ervaren we als ouderen en dat ervaren we ook als jongeren. We voelen het allemaal wel aan. Het is onheilspellend. Er hangt oorlog in de lucht. Er is oorlog op plekken waar we dat tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Er is klimaatverandering. Met overstromingen tot gevolg of grote droogte. Ook in eigen land merken we dat. Grote migratiestromen, besmettelijke ziekten, aardbevingen. De lijst is oneindig. Unheimisch, zo voelt het. En dat geldt ook voor de kerk. Ook voor de kerk is het een onheilspellende tijd. Hey, hier zit de kerk gelukkig nog zo goed als vol. Maar op zoveel andere plekken in Nederland is dat niet zo. Worden kerken gesloten? En ik vraag me wel eens af als predikant, hoe zal dat zijn over 10 jaar, over 20 jaar, als God het geeft, hoe is het dan met onze kerken? Landelijk gezien. Met het ledental, met de mensen die Jezus volgen, proberen te volgen met vallen en opstaan. Zal de Heere Jezus nog geloof vinden als hij terugkomt op de wolken in Nederland? Dat zijn vragen die kun je stellen. Het gaat niet goed met de kerk. Althans in het Westen niet. Veel mensen zeggen wel te geloven, maar de kerk, nee, die hebben ze daarvoor niet nodig. En daardoor krimpen de kerken op veel plaatsen. Je zou er als christen in het Westen moedeloos van kunnen worden. En bovendien, laten we maar heel eerlijk zijn, hebben we ook in ons eigen kerkverband de nodige spanningen en problemen, wat ook niet bepaald wervend is. Aan het einde van de eerste eeuw verkeerde de kerk in een nog moeilijker positie. In een nog moeilijker tijd. Er is vervolging van buitenaf en er is dwaalleer van binnenuit. Het gaat heel vaak samen, hè? Vervolging, verdrukking van buiten en dwaalleer van binnen. En om zijn kerk te troosten, te bemoedigen, komt Jezus dan vanuit de hemel in een visioen naar zijn dienstknecht, naar de apostel Johannes. Hoe dat gegaan is, daarover gaat deze preek vanmorgen. Het thema dat ik erboven schrijf is: Jezus openbaart zich aan Johannes op Patmos. En dan kijken we naar twee dingen, gemeente, vanmorgen. In de eerste plaats hoe Jezus zich manifesteert, hoe hij zich toont aan zijn apostel, dat is het eerste. En dan als tweede hoe Johannes daar dan op reageert. In beide gevallen opmerkelijk te zien. Hoe Jezus zich openbaart aan Johannes. Hoe hij zich manifesteert en hoe Johannes daarop reageert. Johannes zegt in vers 9, gemeente, van zichzelf en over zichzelf. Ik, Johannes, die ook uw broeder en deelgenoot ben in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Dus hij zegt, ik ben één van jullie. Ik word ook verdrukt en ik zit hier vanwege mijn christen zijn, vanwege mijn voorganger zijn. Ik was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Johannes zit dus op Patmos gevangen, omdat hij christen is. En volgens de overlevering, we hebben dat niet uit de Bijbel zelf, maar uit bronnen daaromheen, is Johannes op hoge leeftijd als hij op Patmos zit en was hij kort daarvoor de voorganger in Efeze. En toen de overheid in Efeze, de hoofdstad van Klein-Azië overigens, strenger ging optreden tegen de christelijke kerk, is Johannes opgepakt. De stadhouder zal gedacht hebben, ik pak die oude voorganger op en verban hem naar Patmos. Dan zal de gemeente daar vanzelf wel uiteenvallen. En die gedachte, die snap ik ook wel. En de gemeente van Efeze was ook een hele belangrijke gemeente, want vanuit die gemeente van Efeze werd er allerlei zendingswerk gedaan, hè, naar het achterland in Klein-Azië. Dus echt een sleutelpositie in het koninkrijk, deze gemeente. Maar de stadhouder heeft buiten de macht van Jezus gerekend. Patmos. Patmos, een klein eilandje, nog geen 40 kilometer in de Middellandse Zee, bij het eiland Kos vandaan. Nou, dat kennen sommigen van ons denk ik wel. Eiland Kos, een vakantiebestemming voor velen. Nou, er ligt Patmos vlakbij, een woestenbergachtige natuur heeft het eiland. Maar ik weet niet hoe je dat hebt, maar ik dacht als kind altijd, Patmos is een eilandje dat helemaal verlaten is. Maar dat is niet zo. Patmos was geen eilandje dat verlaten is, maar gewoon bewoond. Daar waren nederzettingen, er waren dorpen, er was zelfs een haven, er was zelfs een burcht. En we weten uit opgravingen dat er ook in de 2e eeuw na Christus op Patmos zelfs een gymnasium was. Dus een bewoond en geciviliseerd eiland. Daarheen is Johannes verbannen. Waarschijnlijk heeft hij daar dwangarbeid moeten verrichten. Bewoond eiland was zelfs een tempel gewijd aan de Griekse godin Artemis. Nou, dat zegt wel wat. Patmos. Dat is de situatie waar Johannes zich in bevindt. Maar wat zal hij moeilijk gehad hebben? Geen kerk op dat eiland. En zijn eigen gemeente een eindweg. En hij weet het. Ik zal waarschijnlijk dit eiland nooit meer afkomen. Ik zal nooit meer preken in mijn geliefde gemeente. Nooit meer op huisbezoek. Ik zit hier geïsoleerd. Voor de rest van mijn leven. In quarantaine. Maar dan lezen we. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem. Als van een bazuin. Is gemeente dus zondag. De dag dat Johannes normaal gesproken zal voorgaan in de gemeente. Om zijn broeders en zusters te ontmoeten. Samen het woord te openen. Te bidden, te danken, het avondmaal te vieren. En precies op dat moment komt Jezus. Komt Jezus om zijn oude dienstknecht op te zoeken. Precies op dat moment. Zoekt Jezus zijn dienstknecht op en hoe. Laten we eens inzoomen. En zien naar de details. Johannes, hij hoort het schallen als van een bazuin. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op en stuur dat aan de 7 gemeenten. Alleen die woorden al. Wat een troost. Ook voor vandaag. Jezus is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin van de tijd. Hij staat aan het eind van de tijd. Hij omspant de tijd. We hebben het gezongen. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat geldt ook voor uw leven, voor jouw leven, voor mijn leven. Jezus staat aan het begin en aan het eind. Maar er ook middenin. In de tijd die ik krijg. Ook vandaag. Ook deze tijd heeft hij in zijn hand. En dan worden ze alle 7 genoemd. Die gemeenten in Klein-Azië. Efeze. Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En vul maar in. Veenendaal, Riel. Oh, dit woord komt ook tot uw gemeente. Johannes. Hij draait zich langzaam om. En hij ziet een kring van gouden kandelaar. 7 stuks. 7 kandelaar. En in het midden van die kandelaar een gedaante waarvan hij zegt... Hij leek op de zoon des mensen. Wonderlijke uitdrukking. Hij leek op de zoon des mensen. Dat is een uitdrukking die komt uit het Oude Testament. Uit het Bijbelboek Daniël. Ook Daniël sprak van een gedaante als een zoon, de zoon des mensen. Johannes is een Joodse man. Natuurlijk zal hij de profetie van Daniël gekend hebben. En ook deze term... Zoon des mensen. Dus hij zegt hier eigenlijk, beste gemeenteleden, de gestalte die ik zag daar in het midden van die 7 gouden kandelaren, weet je waar die op leek? Op die gestalte die Daniël zag. Eeuwen en eeuwen geleden. Daar leek die gedaante op, die ik heb gezien in mijn visioen. En als je het boek Daniël naast Openbaring legt, dan zie je wel meer overeenkomsten. Tussen die 2 Bijbelboeken. Gemeente, wat is dit voor een voorstelling? Waar kijkt Johannes naar? Wat is dit? De 7 kandelaar. We hebben het gelezen. Zijn de 7 gemeenten. Mooi beeld. Gemeente als een kandelaar. Bedoeld om licht uit te stralen. Johannes, hij ziet de 7. precies zoveel gemeenten als waar hij zijn brief aan schrijft. Bij het zien van die kandelaar, waar zal hij aan gedacht hebben, Johannes? Natuurlijk aan de kandelaar die hij kent vanuit de tempel. De kandelaar, de gouden kandelaar. Er moest voortdurend licht zijn in de tempel en daarvoor voortdurend licht in het tabernakel. Daarvoor was die zevenarmige kandelaar bedoeld. Voortdurend licht van Gods heerlijkheid. Dat moest verspreid worden vanuit het huis van de Heer. Vanuit de plaats waar God woonde moest zijn heerlijkheid, zijn heerlijke licht gezien worden. En als we bedenken dat de tabernakel, de tent der samenkomst werd genoemd en de tempel, de plaats van de ontmoeting, de plaats waar de levende God woont. En als je dat dan betrekt op die gedaante, die duidelijk de Heer Jezus Christus is, nou dan wordt er iets duidelijk, hè? Zoals de Heere God woonde in het midden van de 12 stammen, zo woont Christus in het midden van zijn gemeente. Met de bedoeling dat zijn heerlijkheid wordt uitgestraald. Dus ook vandaag de dag. We zijn bedoeld, gemeente, als een kandelaar om de heerlijkheid van de Heer uit te stralen. Jezus woont in zijn gemeente door zijn woord en door zijn geest. Niet om dat bij ons achter de deur te houden. Niet alleen voor intern gebruik, en ik bedoel het letterlijk intern voor een woord voor je hart, voor je leven, dat natuurlijk ook, dat natuurlijk als eerste, maar ook als woord in het midden van ons, om zijn werk te doen en ook naar buiten licht uit te stralen. En ik weet dat er licht uitgaat vanuit de gemeente Peniel, maar toch, hè? Toch. Hoe krijgt dat gestalte? En op welke manier zijn de gemeenten tot zegen van de plaats waarin we zijn? U hier in Veenendaal, en ik in Eemdijk, en straks in Zeewolde, en al die andere kerken, hoe ons kerkverband groot is, bedoeld als lichten op de plek waar ze zijn. Onderwijs vanmorgen. En dan zoomt Johannes verder in op die gedaante. En dan ziet hij een gewaad tot op de grond. Tot op de voeten. En de borst omgord met een gouden gordel. Wat is dat voor een beeld? Lang gewaad. Natuurlijk, dat is een beeld van een ambtsgewaad. He, als je naar een rechtbank gaat, dan zijn de rechters gekleed met een ambtsgewaad. In sommige kerken zijn de dominees gekleed in een toga om hun ambt te benadrukken. En als je kijkt naar de tijd van toen, wie droeg er een ambtsgewaad? En dan ook in de Joodse context, ja, priesters en koning. Jezus lijkt vooral wat op een priester. En door die gouden gordel zou je haast denken, hier staat de hoge priester. Maar als je goed kijkt, dan is die gordel toch anders dan die van de hoge priester. Die gordel van de hoge priester, weten we uit de Bijbel, was wel versierd met goud, maar niet helemaal van goud. Maar deze gordel, die Johannes ziet bij Jezus, is wel heel veel goud. Een gouden sjerp, zouden we zeggen. En dat is ook de boodschap. Jezus' gemeente treedt hier naar voren als koning. Met een koninklijke gouden sjerp. En dat is ook de boodschap. In zijn koninklijke heerlijkheid en macht betoont hij zich de opgestane aan zijn kerk. Juist op het moment dat alles uitzichtloos lijkt. En ook dat is vandaag de dag nog het geval. Jezus is koning van zijn kerk. Wat betekent dat? Dat hij de eer toekomt. Dat hij de leiding neemt in de gemeente. Op de kerkraadsvergadering, maar ook in ons leven. Heel persoonlijk, dat hij de leiding heeft. Heeft hij dat in jouw leven, jongen? Als je nou voor een keuze staat, een belangrijke keuze in je leven, mag Jezus het dan weten? Jezus, wat moet ik doen? Heer Jezus, leid mij, stuur mij. Deel je de dingen met hem? Ook die hele praktische dingen? Wij zijn vaak gewend aan hele formele gebeden, en dat is mooi. Maar je mag ook in je binnenkamer met hem spreken, zoals je met een vriend of vriendin spreekt. Ik hoop dat je dat doet. En betrekken. zegenen? Wilt u me helpen dat ik het geleerde, dat me dat weer helder voor de geest komt? Heer Jezus, ik moet straks naar een moeilijke klant. Wilt u me helpen? Of ik moet een lange reis maken. Wilt u me begeleiden? Of ik worstel met mijn relatie. Wilt u me helpen dat ik niet zo opvliegend ben? Of er is in de gemeente iets. Heer Jezus, wilt u me leiden en sturen? Zo, hè? Dat hele concreet. Wat is dat nodig om Jezus koning te laten zijn in ons leven en in onze kerk? En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten leken op glimmend brons, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem was als het geluid van vele wateren, met 7 sterren in zijn rechterhand. Dit haar duidt op leeftijd, gemeente en wijsheid. En vurige ogen duiden op ogen die alles doorgronden, die alles zien. De ogen van Jezus, die zien alles. Ook wat er in Veenendaal Priel gebeurt. Ook wat er in Eendijk gebeurt. Die ogen van Jezus zien ook wat u nu denkt. Zien ook wat u gisteravond deed en wat jij gisteravond deed. De ogen van Jezus doorgronden en zien alles. Die dringen door alle façades heen. Waar wij mensen ons achter denken te kunnen verschuilen. En dan die voeten. Dan die voeten, gemeente. Die zien eruit als glimmend brons, het glimmen van die voeten. Beeld van heiligheid. Voeten die door niets en niemand tegengehouden kunnen worden. En dan ook die stem, indrukwekkend. Geluid als van de branding. En in zijn hand 7 sterren. In de loop van de tijd allerlei verklaringen gezocht voor die 7 sterren. Maar als we bedenken, gemeente, dat die 7 kandelaren de 7 gemeenten zijn, dan is de meest aannemelijke uitleg dat die 7 sterren in de hand van Jezus de 7 voorgangers zijn in die 7 gemeenten. Prachtig beeld trouwens. Troostrijk beeld ook voor voorgangers. Gedraag in de hand van Christus. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon die schijnt in haar kracht. Zwaard is het beeld van Jezus' woord. Ook een bekend beeld uit het Oude Testament. In Jesaja staat van de knecht van de Heere. De Heere heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En we kennen het ook uit het Nieuwe Testament. Hetzelfde beeld, Efeze 6, waar het gaat over de wapenrusting van het geloof. Gods woord, het zwaard van de geest. In Hebreeën lezen, want het woord van God is levend en krachtig, scherp, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt, heb je het weer, de overleggingen van het hart. Het woord is het wapen waarmee Jezus zijn tegenstanders ontwapent. Bent u al ontwapend door het woord van Jezus? Dat tweesnijdende scherpe zwaard. Heb jij je vijandschap al afgelegd tegen Jezus? Je kunt zo strijden tegen Jezus. Soms zonder dat je het zelf doorhebt. Heb je je wapens neergelegd? En is Jezus jou al te machtig geworden? Tot slot wordt de hemelse majesteit van Jezus onderstreept in zijn gezicht. Dat straalt als de zon. 60 jaar geleden ongeveer had de apostel Johannes zijn Heer en Meester ook zo gezien. Het was op de berg van de verheerlijking. In diezelfde verheerlijking komt Jezus nu opnieuw naar zijn apostel, inmiddels oud geworden. In zijn verheerlijk lichaam krijgt Johannes Jezus te zien, zoals straks heel de wereld Jezus te zien krijgt als hij komt. Zou je reageren als Jezus zo voor u zou staan? Zo voor jou zou staan? Hoe zou ik reageren? Johannes schrijft, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Precies zoals de profeet Daniel op zijn gezicht viel bij het zien van de glorie van de Heere. Zo valt hier de apostel Johannes op zijn gezicht. Op zijn knieën valt. Bij het zien van de glorie van Jezus. Wat Johannes meemaakt is uniek. Maar dat is voor ons niet anders, gemeente. Wat wij meemaken is ook uniek. Als Jezus zich in zijn almacht manifesteert, ja, wie blijft dan staande? En we zijn toch de gemeente van Christus? We weten toch dat we voor zijn aangezicht leven, bestaan? Petrus bleef niet staande. Toen Jezus iets van zijn almacht manifesteerde. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, zei hij. Toen Jezus zijn almacht toonde. We ontmoeten vandaag de verhoogde Christus. We hebben vaak de neiging om Jezus vanuit zijn liefde te beschrijven en te benadrukken. En dat is ook zo. Maar deze kant van Jezus is er ook. Zijn koninklijke kant. Zijn heerlijke kant. Zijn heilige kant. Wie denkt voor zijn aangezicht staande te kunnen blijven, heeft het mis. Voor de verhoogde Christus blijft niemand staan. Wij niet. Maar ook Poetin niet. Met bloed aan zijn handen. En ook al die regimes niet. Die leiders van die regimes die de kerk vervolgen, blijven niet staan. Maar ik zeg het toch maar een keer, ook wij niet. Met onze zonden en gebreken. Dan komt het troostrijke van onze tekst. En dan komt het verwonderlijke ook van onze tekst. Deze Jezus, die hier staat in zijn heerlijkheid en in zijn almacht. Wat doet hij? Hij legde zijn rechterhand op mij, schrijft Johannes. Vind je dat nog niet ontroeren? Vind je dat nog niet wonder? De verhoogde Christus in zijn majesteit komt zo dichtbij zijn knecht Johannes. Hij wil zo dichtbij komen. Ook bij u. Ook bij jou. Ook bij mij. Vandaag. Dan ligt Johannes daar. Aan die voeten van Jezus. Geknield. Die voeten zijn glimmende voeten. Ook die voeten zijn verheerlijkte voeten. Maar het zijn ook doorboorde voeten. En ook die voeten kent hij. Ook die voeten heeft hij gezien toen hij stond aan de voet van het kruis. En daar blijft het niet bij. Hij voelt ook die hand van zijn Heer en Meester. Zijn hoofd. En ook die hand kent hij. Die hand had zijn voeten gewassen. Het laatste avondmaal. En ook die hand is doorboord. Uit die hand had hij brood ontvangen. En hij hoorde stem. Stem kent hij. Wees niet bevreesd. Machtige woorden. Wees niet bevreesd. Zegt Jezus. En ook die woorden had hij eerder gehoord, zo 60 jaar geleden. Zo vaak had hij die woorden gehoord. Bijvoorbeeld toen hij met zijn medediscipelen in het schip aan het vissen was. En Jezus in de nacht naar hen toe kwam. Toen klonken diezelfde woorden. Wees niet bevreesd. Bij de verheerlijking op de berg hadden diezelfde woorden geklonken. Toen Johannes samen met Jacobus en Petrus ook op zijn aangezicht was gevallen. Diezelfde woorden, wees niet bevreesd. Gemeente Johannes, hij hoort zijn zender. Hij ziet zijn zender. Hij voelt de hand van zijn zender. En zo bewijst de Heer Jezus op drie manieren dat hij bij zijn knecht is. En op drie manieren vervolgens presenteert hij zegt daarna ook, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik ben de eerste en de laatste. Ja, zo had God zichzelf genoemd in het Oude Testament. Jezus noemt zich hier net zo. Ik ben de Almachtige, zegt hij, zoals mijn Vader. En ook zijn levensgang deelt hij mee. Dood geweest, maar nu leef ik. En ik zal dat altijd blijven. Wat er ook gebeurt. Jezus is gestorven aan het kruis. kruis is leeg en de Heer is opgestaan. Wij hebben een levende Heer in de hemel. Veel mensen doen alsof de Heer Jezus nog steeds aan het kruis hangt. Maar gemeente, Hij is opgestaan. Hij leeft en Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En door zijn geest is Hij bij zijn kerk tot het einde der tijd. Ja, zo gaan we maar zo wat door die tekst heen. Maar wat een troostrijke woorden vinden we vanmorgen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ja, sleutels gemeente. Ik heb hier de sleutel van mijn auto. Hij staat hier op het kerkplein. Het is niet de meest mooie auto, maar ja, als je een sleutel hebt, dan kun je er ook over beschikken. Als een van jullie met mijn auto wil rijden, dan die moet straks in de consistorie de sleutel kunnen halen. Anders kun je met de auto niet weg. Nou, dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier. Als je de sleutel hebt, beschik je over iets. Ik heb de sleutel van het dodenrijk, zegt Hij. Weet je wat dat betekent, gemeente? Dat Jezus daarover beschikt. Hij heeft die sleutel nu al in zijn bezit. Niet straks als hij terugkomt op de wolken, maar nu al. Hij heeft ze al in zijn bezit. Zijn opstanding is daarvan het levende bewijs. Ik kan de deur van het dodenrijk openen, zegt Jezus in mij. Dat laat Jezus aan zijn kerk weten. Dankzij mij is er redding uit het dodenrijk mogelijk. Kijk maar naar mij, zegt Jezus. Ik ben eruit gekomen. Ik was in het dodenrijk. En ik heb ook de macht jou eruit te bevrijden. Wie uit het dodenrijk wil komen, moet naar degene gaan die de sleutel heeft. En diegene is Jezus. Alleen Jezus kan je uit het rijk van de dood bevrijden. Bij Hem moet je zijn. Andere sleutels passen niet. Zelf je best doen, of op een zijweg proberen in de hemel te komen, dat lukt niet. Je hebt een sleutel nodig die Jezus is en heeft. Bij Hem moet je zijn. Niemand gaat naar de hemel buiten zijn volbrachte middel als werk om. Wel of niet geloven, wel of niet vertrouwen op Jezus, dat bepaalt jou en mijn eeuwige eindbestemming. Laat dat toch, gemeente, een dringende uitnodiging zijn om Hem te zoeken, zolang Hij zich laat vinden. Jezus toont zich vanmorgen aan zijn kerk als de oppermachtige rechter en koning. Hij doet dat lang voordat Hij daadwerkelijk komt. Dat is zeer troostrijk voor zijn kerk. Zij mag zien op haar Heer. Sterker dan de machten van de dood is deze Heer. Sterker dan de machten die nu nog woeden is onze Heer, Jezus Christus. Hij zal al die duistere machten eens oordelen en voor eeuwig aan banden leggen. Troostrijk. Maar behalve troostrijk, ook waarschuwend voor de kerk. Zij krijgt nog tijd om zich voor te bereiden op Jezus' komst. Dat geldt dus ook voor u, voor jou en voor mij. We krijgen tijd, gemeente, om ons voor te bereiden. Om ons te bekeren, om ons toe te wijden aan de Heer Jezus. De rechterhand van de koning en rechter wil nu nog rusten op uw, jou en mijn hoofd. Op uw, jou en mijn leven. Om te nodigen, om te bemoedigen. Duw die hand, alsjeblieft, niet weg. Maar verneder je onder die hand. Koester die hand. Vertrouw die hand. Want die hand heeft alle macht. Alle macht om te bewaren. Alle macht om te redden. Maar ook alle macht om te oordelen. Over allen die niet kwamen tot erkenning van Jezus. Die niet kwamen tot geloof. Zo, gemeente, is er vanmorgen een bemoediging. Voor allen die Jezus volgen. Wees niet bang, zegt Hij. Ik zal er zijn. Maar is er vanmorgen ook een aansporing voor allen die Jezus nog niet volgen? Bekeer je en volg mij. Kom, nu is de tijd. Amen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Die belijdenis hebben we gezongen, u hebt het gehoord. Heere, help ons om die belijdenis ook waar te maken. In ons leven en in de week die voor ons ligt. En wilt u ons dan zelf maar bij de hand nemen. Heilige Geest, zult u de naprediker zijn. We bidden om vergeving, Heere, over alles wat niet goed was. Wilt u het genadig wegdoen. Omwille van het volbrachte werk van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden voor de gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor dominee van der Ree, dominee Mulder. We bidden ook voor de emeriti predikanten die verbonden zijn aan de gemeente. Al het werk dat zij met elkaar doen, mag dat tot zegen zijn. Ook wat gedaan wordt in de kerken. Heer, wilt u dat werk zegenen. We danken u voor al dat werk. Heer, we bidden ook voor de toekomst van onze kerken. Hoe zal het gaan? Kunnen ons grote zorgen maken. Maar als we dan het woord van vanmorgen op ons laten inwerken, dan troost dat. Dan bemoedigt dat. Heere, mag die bemoediging ook ons werk in de kerken stempelen van ambtsdragers. Dat de kerk van u is. En dat de kerk door u ook tot het einde der dagen beschermd zal worden. Wat een bemoediging. Wat een troost. Daar kunnen we mee verder, Heren. Dank u wel. We bidden voor de situatie in de wereld. Voor de oorlog in Gaza. We bidden voor Israël. Heren, wilt u uw oogappel beschermen tegen meer terroristische aanslagen? Tegelijkertijd bidden we voor het volk van de Palestijnen dat zo moet lijden vanwege de luchtaanvallen, vanwege het moeten vluchten maar nergens heen kunnen, vanwege tekort aan water, elektriciteit, brandstof, medicijnen. Heren, zoveel bloed, zoveel jonge mensen en oude mensen gestorven, gewond, o Heren. Ontferm u over Israël en over de Palestijn. Wilt u, Heer Jezus Christus, vrede brengen in dat gebied, wat menselijkerwijs onmogelijk is, Heren, dat is toch mogelijk bij u? En ja, we weten het. We weten het dat Israël in het brandpunt zal staan in het einde der dagen. Uw woord spreekt daarvan. Maar tegelijkertijd, Heren, bidden we. Bidden we om uw bewarende hand. Heren, we bidden u ook voor elkaar heel persoonlijk. U weet wat er deze week op stapel staat. Er zijn er onder ons die in de agenda afspraken hebben staan voor een dokter of bij een specialist of wat ook. Controle misschien. Spannende afspraken. We bidden u, Heren, of u goede uitslagen wilt geven. Of u goede behandelingen wilt geven. Wilt u daar uw zegen aan verbinden? We bidden ook voor al die anderen die andere afspraken hebben. Misschien op het werk, misschien in de familie, misschien in de gemeente ook, waar ze tegenop zien. Heren, wilt u het ze gemakkelijk maken? We bidden voor jong en oud. We bidden voor hen die op het hoogtepunt van hun leven staan. We bidden ook voor hen die in de avond van hun leven zijn. Heren, wees een ieder, een God van nabij. Heren, toon een ieder uw almacht, uw majesteit, maar ook uw nabijheid. Heer Jezus Christus. Zo leggen we de dingen in uw hand. En dank u voor het goede. Uit genade. Amen. We zingen, gemeente, onze slotzang, Psalm 45, vers 1 en 8. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u.